VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Laura Stek en Jos Palm.
Welkom bij OVT van 10 maart. Deze week werd bekend dat paus Franciscus de geheime Vaticaanse archieven van de paus in oorlogstijd openstelt. Wat kunnen we verwachten van die archieven? En was de paus nou fout of niet? Verder de teruggekeerde haarlok van een Ethiopische keizer, het architectonische ideaal van verzorgingstehuis De Driehoven in Amsterdam, en de column is van Nelleke Noordervliet. Maar nu eerst dit.
Iconic figures capture the imagination as powerfully as King Arthur. And few places evoke his spirit as the majestic ruins of Tintagel Castle, perched high on Cornwall's dramatic coastline.
Ja, dat was de aankondiging van de nieuwe futuristische loopbrug die wordt gebouwd bij het kasteel van koning Arthur. Er is nu al veel te doen om die brug. Tegenstanders zijn bang voor Disneyficatie van het kasteel, maar voorstanders denken dat de aanleg van de brug de geschiedenis juist recht zal doen. Middeleeuwenkenner Sanne Frequin is hier.
Goedemorgen.
Om mee te beginnen, wie was koning Arthur en waar ligt dat kasteel?
Dat kasteel dat ligt op het uiterste puntje van Cornwall. Dat wordt verbonden aan koning Arthur. En dat hebben we onder andere te danken aan Geoffrey Monmouth. Die schreef een geschiedenis in 1138 over de koningen van Engeland. En daarin wordt koning Arthur opgevoerd. En dat kasteel als de plek waar hij verwekt is. En dat is dat verhaal. Dat is natuurlijk een superspannend verhaal. Want de vader van Arthur, Uther Pendragon, die wordt verliefd op de gravin van Cornwall. En de graaf van Cornwall is daar natuurlijk niet zo blij mee. Dus die verplaatst zijn vrouw naar Tintagel Castle. En dat kasteel is heel moeilijk in te nemen. Want er is een hele smalle natuurlijke loopbrug. Dus wat doet Uther Pendragon? Die gaat te raden bij de tovenaar Merlijn. En die Merlijn die brouwt een soort drankje en zorgt er zo voor dat Uther verandert in de graaf. En zo kan Uther zonder problemen de nacht doorbrengen bij de gravin. En dat is het moment dat Arthur wordt verwekt.
Maar dit is de legende, want er bestaan geen tovenaars.
Ja.
Is dat ook een historische figuur? Ja, maar in hoeverre weten we of Arthur überhaupt heeft bestaan?
Nou, dat is natuurlijk zeer, zeer problematisch. Want die Geoffrey Monmouth, daarvan weten we inmiddels dat we die met een flinke korrel zout moeten nemen. Een hele flinke korrel zout. En als er al een historische figuur Arthur was, dan heeft hij eigenlijk bijzonder weinig bewijs nagelaten. Eigenlijk het enige dat we hebben, dat zijn die kronieken. En er wordt al best wel vroeg in die kronieken genoemd, ook al wel voor Geoffrey Monmouth. Alleen het probleem is dat je zo'n kroniek niet kan zien als een eerlijke weergave van de geschiedenis. Dat zijn helder verhalen zijn dat. En als je naar Tintagel gaat kijken, dan speelt daar bijvoorbeeld ook een deel van Tristan en Isolde zich af. En daar ligt natuurlijk oudere folklore aan ten grondslag. Dus het is nogal een boude bewering om te zeggen dat was echt het kasteel van King Arthur. Er zouden veel mensen zijn die dat heel graag zouden willen. Alleen je merkt, zodra er weer een historicus opstaat met historisch bewijs voor King Arthur, dan worden die altijd met enige scepsis ontvangen.
Maar mensen willen in ieder geval geloven dat dat kasteel
Mensen willen heel graag geloven dat het kasteel van King Arthur is.
En daar is een ligt grote toeristische attractie.
Nou ja, daar leg je de vinger op de zere plek. Want er komen natuurlijk heel veel mensen naar dat kasteel toe, omdat het kasteel van King Arthur is. En daar worden dus historici, zeker lokale historici, een beetje chagrijnig van. En misschien ook wel terecht. Want het is niet alleen maar het kasteel van King Arthur. Er is wel echt een hele sterke verbinding tussen Arthur en het kasteel. Want het is gebouwd door Richard van Cornwall in de 13e eeuw. En die wilde zich door dat kasteel ook echt afficheren als de nieuwe Arthur. Dus dat verhaal maakt echt wel deel uit van de geschiedenis. Alleen er is heel veel meer dat interessant is om te vertellen.
Sanne, je zegt net, er komen talloze mensen naar dat kasteel.
200.000 per jaar.
Ja, dan zou ik denken, brug niet doen, jongens. Want hoe komen die mensen er nu?
Nou, er is dus nu geen brug meer, hè, logischerwijs. Dus als je nu dat kasteel wil bezoeken, en het zijn twee delen. Je hebt een deel dat ligt op het land en een deel dat ligt op een eilandje. Dan moet je een soort kloof door. Dat zijn geloof ik meer dan 150 treden omhoog en omlaag. Ik las dat het wordt gebruikt als door het lokale rugbyteam als conditietrainingsplaats. Dus het is nogal een pittige klim. En je kan je voorstellen, 200.000 man per jaar, 3.000 op top opdagen. En dat worden er natuurlijk alleen maar meer. Dat werkt gewoon niet. En daar komt die wens vandaan om die brug te bouwen. Want dan kan je makkelijker van het mainland naar het island toe.
Ja, en hoe gaat die brug eruit zien?
Nou, die brug, daar hebben ze een wedstrijd voor uitgeschreven. Daar hebben 137 architecten aan meegedaan. En uiteindelijk is er een top 6 van ontwerpen uitgekomen. En de winnaars hebben, vind ik, een prachtig ontwerp gemaakt. Het is een hele ranke brug van roestvrij staal in lokale steen. En het zijn twee leggers die komen vanaf het eiland en vanaf het vasteland. En die raken elkaar niet in het midden. Er blijft ongeveer een gat van 4 centimeter tussen zitten. En dat gat dat symboliseert de transitie van oud naar nieuw. Het verschil tussen legende en tussen echte geschiedenis. Dus er zit een symboliek achter die brug.
Je moet wel wat weten zo te horen om die symboliek te begrijpen.
Nou, maar dan gaan ze natuurlijk een prachtig bord naast zetten. Ja.
En blijft er nog iets van sporten over om er te komen? Of is het een makkie?
Nee, nou, ik denk, je mag over de brug. Ik denk dat je ook nog wel door het dal heen mag. Dus het zal waarschijnlijk de keuze worden. Ik denk dat die brug, dat het een prachtig ding wordt. Ik denk echt dat echt een toevoeging gaat geven aan de site. En ik denk dat ze een hele verstandige keuze hebben gemaakt met die brug. Want er zaten in die 6 ontwerpen zaten er ook andere. Onder andere de architect van de London Eye had een ontwerp ingeleverd. En dat ontwerp refereerde aan het zwaard Excalibur. En dan, als je het over Disneyficatie hebt, dan had dat dus echt de verkeerde keuze geweest. En daar hebben ze niet voor gekozen.
Leg even uit, wat is dat voor zwaard?
Nou, dat zwaard Excalibur, dat is het zwaard wat Arthur uit die steen moet trekken, waarmee die bewijst dat hij de echte ware koning is. En juist door niet te zeggen van nou, we gaan die brug ook laten refereren naar dat zwaard en naar die legende, maar we gaan juist iets kiezen wat de transitie en wat het verschil tussen wat er echt is en wat de legende was, symboliseert, doe je denk ik wel meer recht aan de locatie.
En wat zijn de protesten dan nu nog tegen die brug?
Nou, er zit een beetje een geschiedenis voor die protesten. Want de Heritage Trust, dat zijn de mensen die site beheren, die hebben een aantal jaar geleden ook een kunstenaar het hoofd van Merlijn in een rots uit laten hakken. En daarmee begeef je natuurlijk wel een beetje op glad ijs als je het hebt over Disneyficatie. Ik zei al, die plek heeft meer verhalen dan alleen maar het verhaal van King Arthur. Uit archeologisch onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat er in de 6e eeuw gehandeld werd met onder andere Turkije, de landen uit de Middellandse Zee. Er is er een stuk steen gevonden met 3 talen erin gekrast. Latijn, Keltisch en Grieks uit mijn hoofd. Dus het is een super interessante plek, ook nog behalve dat verhaal van Arthur. En als je dan een hoofd van Merlijn in een rots gaat hakken, en ze hebben geloof ik ook met een helikopter een gigantisch ridderbeeld op de punt van de rots gezet, ja, dan ga je wel een beetje de kant op van we gaan er een Arthur themapark van maken.
Alleen ze hebben wat dat mensen dus niet misschien heel graag willen, een Arthur themapark.
Nou, misschien willen mensen wel heel graag een Arthur themapark, maar daarvoor zou ik wel willen pleiten om dat op een andere plek te maken dan op Tintagel Castle. Ik denk dat ze daar juist al het hele verhaal moeten proberen
wat
te
moet vertellen. Wat moet de brug kosten als die er ooit komt? En gaat die er komen?
Nou, ze zijn al bezig. De brug wordt, as we speak, wordt die gebouwd. Je kan van de zomer kan je eroverheen lopen. Je kan al tickets kopen. Je kan pre-reserveren, want het wordt natuurlijk één grote hype wordt het. Die brug die moet om en nabij 4 miljoen pond gaan kosten. Ze waren al bezig met het financieren van die brug door een crowdfundingsactie waarbij mensen hun naam mochten schrijven op een tegeltje. En dat zou dan in de brug gemetseld worden voor 5 pond. Alleen ze hebben gelukkig recentelijk een grote donatie gehad. 2,5 miljoen pond. De grootste particuliere donatie ooit aan de Heritage Trust door de Rouse Foundation. En dat is dus een heel belangrijk deel van de kosten van die brug. Ja.
En is de lokale bevolking nog bang of juist verheugd dat er waarschijnlijk nog veel meer mensen gaan komen?
Nou, ik heb een beetje gekeken. Hoe wordt er nou gereageerd? Een deel van de mensen is heel blij. Die zeggen, ja, ik ben slechterbeen. Ik kan niet meer naar die andere kant. En dat kan ik zometeen wel. Of ik wil dat graag met mijn kinderen doen, maar het is te glad. En een ander deel zegt, nou, laat ons met rust. En laat het gewoon zijn wat het is. Ik snap dat wel. Cornwall is ook een apart stukje Engeland. Mensen zijn heel erg trots op hun eigen erfgoed. En die denken, ja, we komen die vervelende Engelsen zich nou bemoeien met ons, ons erfgoed. Aan de andere kant denk ik dat je ook realistisch moet zijn. Mensen willen graag naar dit soort plekken, maar dat houdt, hè, dat is ook het bestaansrecht van deze plekken. Dat maakt ook dat je erin kan investeren en dat je het kan bewaren.
Je moet mee op de weef, ook als lokale bevolking. Dat moet de conclusie zijn, niet tegenwerken.
Nou, nee. Nou ja, je mag wel. Hè, je mag natuurlijk zeggen wat je ervan vindt en proberen om je stem te laten horen en hopen dat er naar je geluisterd wordt. En in dit geval denk ik dat die stem zin heeft gehad, want anders hadden we met een Excalibur-brug opgeschreven gezeten.
En heb jij al gepre-reserveerd?
Nou, ik ga van het najaar naar Engeland en ik zal een selfie sturen van mezelf op die brug, want ik ben echt super benieuwd hoe het eruit komt te zien.
Heel fijn, we zien er naar uit. Sanne Frequin, dank je wel voor je komst. Zo klonk Pius XII, de oorlogspaus die deze week in het nieuws was omdat zijn geheime archieven volgend jaar opengaan. Een gebeurtenis, want rond Pius XII woedt al jaren een discussie. Was de paus nou goed of fout tijdens de oorlog? Was hij een soort Schindler van het Vaticaan of was hij de paus van Hitler?
Ja, en bij ons aan tafel historicus Jan Bank, schrijver van het boek God in de oorlog. En Jan weet alles wat er te weten valt over de kerk in oorlogstijd. En daarom zit hij dus hier. Jan, welkom nogmaals. Eerst even maar die archieven die de paus nu openstelt. Hoe moeten we ons dat voorstellen? Zou de paus denken, ach, weet je, we hebben toch al een imagoprobleem. Het kan niet erger worden en als het meevalt, wordt het misschien wat minder erg?
Nou ja, ik denk dat ze hopen dat het meevalt. Maar het past in. Er is ooit, dat is alweer 20, 30 jaar geleden, is besloten dat er een soort heilig verklaringsproces van Pius XII moest komen. En dat is onderweg gestopt, omdat er zoveel kritiek kwam. Toen hebben ze een eerste archiefopening gedaan. Ze hebben ongeveer 12 delen, nota's, diplomatieke stukken van het Vaticaan zijn gepubliceerd. Dus die zijn ook beschikbaar. Maar dat was toch geen. Dat hielp niet. En nu doen ze dus zijn persoonlijke archief. Overigens niet alleen van de Tweede Wereldoorlog natuurlijk, maar ook van de Koude Oorlog daarna. En ik denk dat men hoopt dat dan duidelijk wordt dat hij toch eigenlijk wel heilig verklaard zou moeten worden.
Wat moeten we ons voorstellen bij die archieven, die persoonlijke archieven? Houdt een paus een eigen dagboek? Kunnen we ons voorstellen dat er een dagboekje van de paus tevoorschijn komt? Wat voor materiaal zou het om kunnen gaan?
Nou ja, dat zou kunnen. Dat zou natuurlijk ook heel mooi zijn als dat er is. Hij heeft natuurlijk nog heel wat geschreven. Ik denk dat dus allerlei aantekeningen over zijn redenvoeringen en zijn radioredenvoeringen zullen komen. Maar waarschijnlijk ook wel veel persoonlijke notities. Want de man had natuurlijk veel bezoekers. En misschien ook wel, want er is ook een soort idee over hem dat hij naarmate de oorlog voortduurde en de spanningen ook in zijn ziel als het ware groter werden, zich steeds meer in de mystiek begaf. En het kan dus zijn dat we ook iets van een soort persoonlijke ontwikkeling naar een soort vergeestelijking van deze paus zien.
Ja, hij ging er ook steeds vergeestelijk te uitzien.
Ja, zo zag hij eruit.
Er bleef niks meer van over.
Zijn grote voorkeur was Fatima, de verschijningen daar van Maria. En het grote geheim wat op een gegeven moment dan nog geopenbaard moest worden. Dus die hele mystieke sfeer die zijn medewerkers ook is opgevallen en waar je hier en daar wat van terugvindt in de reeds gepubliceerde stukken, die zal daar misschien ook wel naar voren komen.
Als je denkt aan de controverse waar het eigenlijk steeds om draait met deze paus. Ja. Dat gaat erom, heeft hij nou de Joden, heeft hij nou gezwegen omdat hij de Joden wilde redden uit diplomatieke overwegingen, of heeft hij had hij meer kunnen doen? Dat is een beetje wat benoem eens wat precies de controverse is eigenlijk.
Nou, de controverse is natuurlijk, heeft hij zich in het openbaar ondubbelzinnig uitgesproken over de Jodenvervolging? En dan moet het antwoord zijn nee, want dat heeft hij vervat in algemene termen. En het tweede punt is, dat is met name als het om Rome zelf gaat. Dus dan hebben we het over 1943 en 1944, wanneer de Duitsers Rome ook hebben bezet. Dan zijn daar dus ook deportaties. Er is een boek waarin die deportaties worden beschreven als onder het venster van Pius XII en het Vaticaan. En ook daar moet je vaststellen dat hij min of meer naar buiten toe gezien machteloos dat heeft laten gebeuren.
En als je het hebt over algemene termen, hoe heeft hij zich dan uitgedrukt?
Nou, hij was voorzichtig in de oorlog zelf. Hij sprak eigenlijk alleen maar kerstboodschappen uit in godsdienstige termen. En in die godsdienstige termen kwamen ook wel vervolging voor, maar dan heel in het algemeen. En je zou kunnen zeggen, nou ja, dat kan misschien zijn voorkeur zijn, maar dat was zijn voorkeur helemaal niet. Hij was als het ware ook gedwongen om zich godsdienstig en neutraal te uiten. Want Vaticaanstad was een geschenk van Mussolini. Dat wil zeggen dus de zelfstandigheid van het Vaticaan. Hè, wat in de jaren 30 is vastgesteld. En het is nu nog steeds een staat. Maar daar waren wel voorwaarden aan verbonden. En Pius XII heeft één keer wat je noemt een protest geschreven. Dat ging overigens over Nederland, België en Luxemburg. Toen in mei 1940 de Duitsers deze landen binnenvielen. Toen heeft hij boodschappen naar de koningin, de koning en de groothertogin gestuurd. En daar is Mussolini erg boos over geworden. En hij heeft gezegd, dit mag niet. Het verdrag staat je niet toe dat je dus je politiek uitspreekt.
Ja, dus hij moest voortdurend van zichzelf de rem erop zetten om het monster niet wakker te maken.
Ja, dat is
Mussolini.
Één kant van het verhaal. Ja. Maar dus, laten we zeggen, de diplomaat Pius XII wist precies, omdat hij zelf dat verdrag van Lateranen mee had geschreven, wat het betekende. Maar daar zit ook iets anders aan. Dat is dat hij ten aanzien van Joden inderdaad terughoudend was, om het maar zo te zeggen. En dat heeft weer een oorzaak. Pius XII was nuncius in Duitsland, eerst in Beieren en daarna in heel Duitsland, in 1916, 1918, 1920 en nog wat verder. En heeft meegemaakt de Radenrevolutie, dus de in 1918 in München. De Duitsland heeft verloren en dan wordt er in München de Radenrepubliek uitgeroepen. En dat was een combinatie, ik zeg het even met de termen van toen, van joods-bolsjewistische aard. Dat Er zit overigens iets in. Veel Joodse intellectuelen waren aangegrepen door het communisme, door het communistische ideaal. Dus in zekere zin was hun aandeel in de revolutie ook wel duidelijk zichtbaar.
Maar wat is dan het punt? Want heeft deze paus dan last van een soort communistentrauma? Een communistenfobie, een communistenangst?
Dat heeft hij toen gekregen. Hij beschouwde zich als bedreigd. De revolutionairen zijn geloof ik ook in zijn paleis geweest, als je dat zo mag zeggen. Hij is ook tijdelijk gevlucht naar Zwitserland en heeft daar aan de Bodensee een tijdje gezeten om de revolutionaire storm af te wachten. Het is ook zijn vakantieverblijf vervolgens geworden. En dat heeft er wel mee te maken dat hij zich dus ten aanzien van deze groep, of deze ideologie, dus altijd heel erg angstwekkend heeft opgesteld.
Maar de sprong van angst voor communisme naar, laten we zeggen, enige sympathie misschien of begrip voor Hitler en de nazi's, is dat een sprong die deze paus heeft gemaakt? Want hij wordt ook de paus van Hitler genoemd. Is dat terecht? Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, hij heeft natuurlijk door zijn Duitse ervaringen een zorg over Duitsland. En het is niet direct dat hij Hitler omarmt. Tegendeel, daar heeft hij wel grote bezwaren tegen. Maar hij houdt vast aan de hoop dat Duitsland niet nog een keer, zoals in 1918, een communistische revolutie over zich heen krijgt. En dat zie je bijvoorbeeld in de laatste jaren van de oorlog. Dan komt de vraag aan de orde, moet Duitsland zich volledig overgeven, of kan er een soort vernunftvrede, oftewel een soort redelijke vrede worden gesloten? Pius XII is voor dat tweede, omdat hij vreest dat als Duitsland wordt overroeld door de geallieerden en met name door Stalin, dat dan het communisme in Duitsland de kop opsteekt, om het maar even in deze termen te zeggen.
Ja, want je hebt natuurlijk dat grote boek God in de Oorlog geschreven, en als je dat leest, dan blijkt dat bijna een spontaan, en dat is misschien een te scherpe term, maar toch maar even voor het gemak, een soort bijna Pavlov-reactie van de kerk is angst voor communisme en alles doen om het eigen instituut te behouden.
Ja,
is dat ook waar deze paus aan leidt? Want het zit breder dan deze paus, lijkt het.
Ja, het wordt natuurlijk gedeeld door anderen. Maar er zijn ook genoeg bisschoppen geweest die hem over deze angstvallige houding hebben gekapiteld is een groot woord, maar in ieder geval daartegen andere argumenten hebben geuit. Maar hij was daar op een of andere manier dus toch van bezeten, zou je haast zeggen.
Want nu heb je natuurlijk een groep voorstanders en tegenstanders, en een groep die deze paus heilig wil verklaren, zalig wil verklaren. En je komt in stukken ook tegen dat die duizenden, en zelfs voor de geloof ik getallen van 800.000 Joden gered zou hebben. Ja, nou, hoe moeten we daar naar kijken? Nee, is dat verslagen onzin?
Nee, dat zeker niet. Kijk, wat er wel gebeurd is in het Vaticaan, is dat dat was een extraterritoriaal gebied in het bezette Rome. Daar zijn dus Joden gevlucht in seminaries. Zelfs in de sacristie van de Sint-Pieter heeft nog hebben nog Joodse vluchtelingen gezeten. Dat was overigens niet het initiatief van de hoogste baas, maar dat waren de ondergeschikten. Zelfs de kardinaal-staatssecretaris heeft dat gedaan. En Pius XII had daar vrees voor. En die vond het eigenlijk niet goed. Want die bedacht dat als die Duitsers dat zouden ontdekken, dat ze dan de status van het Vaticaanstad zouden doorsnijden, zal ik maar zeggen. En het Vaticaan bezetten.
Maar dus met andere woorden, kan het ook zijn, als deze archieven opgaan, dat we stukken van hem tegenkomen, verklaringen of stille briefjes, waarin die angst nog eens keer uit. En dat het de zaak eigenlijk alleen maar slechter wordt voor deze paus. Zou het Vaticaan daarover nagedacht hebben?
Ze hebben natuurlijk de archieven van tevoren gezien. Er zijn namelijk allemaal gedigitaliseerd. Het wordt ook een hele moderne raadpleging van archieven in een speciale afdeling van het. Dus je zit in een prachtige renaissance zaal met mooie computers. En dan mag je de stukken als het ware via de computer oproepen. Ik denk dat ze hopen dat het goed komt. En dat proces van die heiligverklaring alsnog kan voortgaan. Maar ik denk, of vrees, of hoe dan ook, ik verwacht eigenlijk dat niet het geval zal zijn. Maar op deze manier, door deze openheid, dat is natuurlijk weer wel typerend misschien ook voor deze paus. Want ze doen het namelijk eerder dan gebruikelijk is. Meestal is een termijn van 70 jaar voor een pontificaat.
Deze paus in 59, 58.
58 afgestorven. Ja, dus het is een paar jaar, een paar jaar eerder dan de strikte datum. Ook dan is het nog een beslissing van de paus. Maar kennelijk heeft hij nu de behoefte gehad om het archief al eerder te openen.
Maar is dat ook onder druk van mensen die zeggen, we willen dat archief nou, of besluit hij dat echt helemaal zelf?
Hij besluit het zelf, maar hij heeft natuurlijk, het is en de druk van buiten, want die is er zeker. Maar het is ook misschien de inzichten van deze paus dat de boel maar open moet. Maar en dan is er natuurlijk altijd nog dat heiligverklaringsproces waar ze niet onderuit uit kunnen.
Ja, jij zegt heiligverklaring, maar Jan, ik wil het niet beter weten dan een deskundige, maar ik meen dat hij nog niet eens zalig is verklaard. Precies. Want er gaat zaligverklaring aan vooraf. Ja. Dus hoe was het weer? Hij heeft het geloof ik gebracht tot eerbiedwaardig dienaar Gods, whatever that may be. En nu moet hij nog zalig worden. En dat is ook niet zo'n makkelijke dingetje, toch?
Nee, dat zal ongetwijfeld ook. Er moeten een paar wonderen. Maar ik denk dat die wonderen er al wel zijn.
Die moeten nog bij elkaar worden geschoven.
Maar wat denk je uiteindelijk, als je nou alles even bij elkaar raapt, wat denk je dat als die archieven opengaan, voegt dat nog iets toe, nieuws aan het beeld van deze paus, denk je, met betrekking tot zijn handelen en of niet handelen in de oorlog, of denk je, we krijgen meer van hetzelfde?
Ik denk nuances. En misschien, kijk, er is er toch altijd één vraag overgebleven. Er waren seminarievrienden van hem die als albusonier met de Italiaanse troepen naar de Oekraïne zijn gegaan. Want Italië was onder Mussolini een bondgenoot van Hitler en deed dus ook mee aan de veldtocht tegen Rusland. En Italiaanse troepen zijn bijvoorbeeld in Kiev geweest bij de die Babi Yar moord op duizenden.
Die Amazoniërs, executie die, van duizenden en duizenden Joden.
Ja. Die Amazoniërs zien dat. Die komen terug en die zijn volstrekt ontdaan. En een van die Amazoniërs komt dan naar zijn vriend Pacelli en smeekt hem om een woord van kritiek daarop te uiten. En dat doet die paus niet. Die wordt ook zeer emotioneel en is als het ware niet aanspreekbaar op een moment. Ik zou willen weten wat hij daarvan zelf zegt in een of ander dagboek. Dus hij is heel duidelijk door vrienden die hem vertrouwden en met wie hij goede relaties had aangespoord om Babi Yar te veroordelen en heeft het niet gedaan.
Juist, dus dat is op zijn minst één raadsel wat je hoopt opgelost te zien.
En ook zijn hele vlucht in de mystiek lijkt mij. Ik denk dat het voor een biograaf een prachtig onderwerp zal zijn. Maar voor onze politieke inzichten over de kerk in de oorlog, denk ik, zal het een beetje aanvullen.
Goed, Jan.
We moeten nog een jaar wachten.
Dat is. Hoewel de boel klaar staat. En zelfs de computers ook. Dus,
het kan zomaar.
Het is
anytime.
Zo gewoon, je zet hem op, knop om en je mag beginnen.
Jan, mogen we je hartelijk bedanken. Je boek God in de oorlog, verkrijgbaar nog steeds?
Nog steeds, ja.
Goed, hartelijk allemaal dank. Lezen.
De column van Nelleke Noordenvliet.
Hoewel ik met spanning en de nodige skepsis wacht op de opening van de archieven waaruit zonneklaar moet blijken dat paus Pius XII niet heulde met de nazi's, maar met stille diplomatie duizenden Joodse levens heeft gered, zal deze paus me toch bijblijven als de man die in 1950 het dogma van Maria Hemelvaart afkondigde. Het was aanvankelijk een officiële kerkelijke feestdag, te vieren als zondag, maar heel lang viel dat voor katholieken in een calvinistisch land niet vol te houden. Er waren al genoeg Mariafeesten en Mariamaanden. Over die hemelvaart was sinds het Eerste Vaticaanse Concilie van 1870 nagedacht, maar uiteindelijk kwam Pius XII in 1950 tot de juiste formulering. Maria was, ik citeer, na het voltooien van haar aardse levensbaan met lichaam en ziel tot de hemelglorie opgenomen. Einde citaat. Het bewijs was, volgens de legenda Aurea, dat toen Maria's lichaam uit het graf verdwenen bleek, opeens haar gordel naar beneden viel, bovenop het hoofd van de ongelovige Thomas, die toen wel moest geloven dat Maria daarboven op een wolk zat met een jurk zonder ceintuur en dus praktisch in haar blootje. Ik was een Maria-kind, hetgeen de terechte jaloezie opwekte van meisjes die niet aan haar waren gewijd. Ik was bij mijn heilig doopsel van de doopvont naar het Maria-altaar gedragen en aan Maria's moederlijke zorgen extra toevertrouwd. Dat ik een paar dagen later, 10 dagen oud, dankzij de tochtige koude kerk met een zware bronchitis in het kinderziekenhuis werd opgenomen en aan de zuurstof werd gelegd, pleitte niet voor de aandacht die Maria bereid was te schenken. Maar was het meimaand Maria-maand, dan voelden wij Maria's ons toch altijd een beetje mede het feestvarken. En ik was trots en blij als mijn vader uit onze minuscule stadstuintje een paar vroege witte rozen of takken geurige jasmijn knipte die ik mee naar school mocht nemen om het Maria-altaartje in het klaslokaal op te fleuren. Ik zie en voel mezelf nog gaan. Een uitschietende, loensende 8-jarige met een fondsbrilletje en onmatige krullen, altijd afzakkende sokken, in mijn arm de bosbloemen, verpakt in het vrije volk. Want we waren wel katholiek, maar we lazen socialistisch. De ochtend was fris en zonnig. Straks zou juffrouw Hendricks de bloemen blij in ontvangst nemen en tegen mij zeggen, ga maar een vaasje zoeken. En alle kinderen zouden me benijden. Helaas, mijn bos was niet het eerste nog het enige blijk van devotie. Hij moest het toneel delen met veel bloesemtakken en nog meer viooltjes. Dat maakte nederig en bescheiden, net als Maria was.
Ja, Nelleke, dankjewel. Ja, Maria-kinderen. Jan, was jij ook een Maria-kind?
Zeker.
Ja. Zijn er nog andere Maria-kinderen hier aan tafel van voormalige katholieke huizen? Nee, dus...
Nou, uitverkorenen.
Uitverkorenen. Nou, even dit nog, dan gaan we meteen verder. Mijn vader was jarig, iedereen is wel eens jarig, mijn vader ook dus. Man is inmiddels al lang overleden. Hij was jarig op 14 augustus, maar hij heeft de datum laten veranderen in 15 augustus.
Echt,
omdat
waar?
Dat Maria Hemelvaart was. Hij was ook erg in Maria. Goed, nou, dat terzijde.
Dat kon.
OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd.
Deze week maakte een Brits museum bekend dat ze een haarlok van de Ethiopische keizer Tewodros zullen teruggeven aan Ethiopië. In Ethiopië is er met grote vreugde gereageerd, want de 19e-eeuwse keizer is een nationale held. Wij hadden nog nooit gehoord van deze keizer en al helemaal niet van zijn haarlok. Maar het toeval wil dat er deze week ook een Nederlands stripboek uitkomt over deze man met de titel Tewodros, keizer van Ethiopië. En de makers Jeroen Bos en André Slob zitten bij ons aan tafel. Welkom.
Dank je.
Ja. Jullie maakten ook een vreugdedansje toen het bekend werd deze week dat de haarlok teruggaat naar de rechtmatige, nou, naar de rechtmatige eigenaar, naar de erfgename van de rechtmatige eigenaar of naar het land.
Ja, jawel, want maar zeggen, ik ben zelf ook op zoek geweest naar die haarlok. Dus ik vond het echt heel erg leuk dat hij terugging. Wij zijn samen naar Ethiopië geweest volgens boek. En toen wij daar waren, hadden wij een chauffeur. Ethiopiërs die zijn echt heel erg begaan met keizer Tewodros. Het is daar een beetje zoals hier in Nederland, we allemaal naar Willem van Oranje kijken. Vader des vaderlands. Dus ja, dat onderwerp dat interesseerde hem heel erg. En hij liet me een post zien van de beroemde zanger in Ethiopië, Teddy Afro. Die een lied had, Atze Tewodros, wat zo.
Die gaan we veel... straks draaien.
Die gaan jullie straks draaien, oh geweldig.
Als jullie tenminste een beetje kort van stof zijn.
Nee, ik zal het kort van stof houden.
Nee, maar goed, door.
De chauffeur die wees mij op het feit dat die haarlok ook gestolen was. En ik zei daarboven, dat was op de plek waar de keizer ook was doodgegaan. Zei ik tegen hem van, weet je, ik ga die haarlok voor je zoeken. En ik ben vervolgens op zoek gegaan naar die haarlok. En ik heb hem gevonden in een la in Chelsea. 2 centimeter groot.
En maar wat, hoe zag je eruit verder?
Het is een document, een brief. En rechtsonder heb je een kleine haarlok van 2 bij 2 centimeter. Donkerbruin haar. En dat is waar het over gaat.
Maar wacht nou even, jij hebt hem gevonden, zeg je?
Nou ja,
of je bedoelt, je hoorde mij, dat hij daar lag?
Hij lag daar, maar ik kon hem niet vinden in het archief. En vervolgens heb ik na enig zoeken en na wat contact met mensen daar hem in de tentoonstelling gevonden waar die onder in de la lag.
En heb jij toen nog gezegd, jongens, dat ding hoort hier niet?
Nee, dat heb ik toen niet gezegd, maar ik heb het wel doorgegeven aan een aantal andere mensen in het land om te laten zien van, kijk, we hebben hem gevonden.
Maar het is dus een heel klein stukje haar, maar blijkbaar van enorme betekenis. Want wie was die man, die Tewodros?
Hij was keizer vanaf ongeveer 1850 tot 1868. En hij is de man die Ethiopië, en in die tijd was het een aaneenschakeling van kleine koninkrijkjes, die continu met elkaar in oorlog waren. En hij is eigenlijk de man die het land opnieuw samengevoegd heeft.
En dat wordt nog steeds in alle schoolboeken verteld? Of hoe wordt hij weergegeven of gezien?
Ja, dat wordt in Ethiopië is dat dan weer heel lastig. Omdat er ook nog een etnisch verhaal doorheen speelt. Keizer is een Amar of een Oromo, daar wil ik vanaf zijn. Maar dat is een bepaalde groep. De mensen die destijds aan de macht waren, dat waren de Tigrianen. Tewodros werd wel in dat kader gezien als een nationalistische held, maar vandaag de dag zien we overal op straat zijn beeldenis.
Ja, want hij is gewoon weer ongekend populair. Want ja. Is hij inderdaad een verre voorvader van Haile Selassie?
Nee.
Of helemaal niet? Dat is geen enkele lijn?
Ja, er zal in de verte een lijn zijn die in het verleden terug ligt. Hij claimde wel afkomstig te zijn van koning Salomon, zoals alle Ethiopische keizers. Maar dan moet je denk ik wel met een korreltje zout nemen.
En nu, jullie hebben een strip over hem gemaakt. Hoe kwamen jullie überhaupt op dat idee?
Dat idee is helemaal van Jeroen afkomstig. Jeroen heeft in zijn jeugd in Ethiopië gewoond, is het verhaal tegengekomen en hij is het eigenlijk de rest van zijn leven altijd blijven bestuderen en heel veel boeken en beeldmateriaal over verzameld.
Ja, maar jij moest iets met dat beeldmateriaal. Jij moest hem tot leven wekken in je tekeningen.
Ja, precies. Ja, dus ik heb ook echt wel geput uit de archieven van Jeroen. En daarnaast hebben we gelukkig internet tegenwoordig, dus je kan ook heel veel vinden. Aan het eind van zijn leven zijn de Engelsen dus naar Ethiopië gegaan om hem de les te leren. Hij had wat Engelsen en Europeanen gevangen genomen. En toen zijn er ook, dus dat was 1868, toen zijn er ook al fotografen meegegaan om die veldslagen vast te leggen.
Maar en ook om hem vast te leggen.
Maar dit is van hem zijn geen foto's helaas. Misschien zijn ze wel gemaakt. Maar
ze zijn wel gemaakt.
Ja, waarschijnlijk wel gemaakt, maar niet meer te vinden.
Maar Ethiopië was toch nog op dat moment een zelfstandig land?
Het was een
altijd
geweest. Ja,
dus
het was
bedoel,
een keizerrijk.
Hoezo kunnen die Engelsen dan zomaar een haarlok van een keizer gaan halen? Wat is het van waanzin? Hoe heeft dat kunnen gebeuren?
Tewodros die wou zijn eigen wapenindustrie opzetten. Dat had te maken met het feit dat hij midden tussen allerlei moslimburen zit, waar hij regelmatig oorlog mee voerde. En hij heeft op een gegeven moment de Engelsen gevraagd om hem daarbij te helpen. Dat heeft hij via een brief gedaan die door een Engelse diplomaat werd bezorgd. En dat is op een tafel blijven liggen in Londen. En daar werd hij zo boos over dat hij op een bepaald moment die Engelse consul gegijzeld heeft.
En dan? Want dan de Engelsen gaan ze dan gaat hem dan met geweld vrijmaken? Of hoe zit dat precies?
Nou ja, wat er dan gebeurt, in het begin proberen ze dat via diplomatieke weg te doen. Dus er wordt een onderhandelaar gestuurd. Maar die brengt ook teleurstellend nieuws. Die wordt ook gegijzeld. En vervolgens komen ze vanuit India met een leger. Met 14.000 man, met moderne wapens, met raketwerpers, olifanten. En op die manier trekken ze naar Magdala, een gigantisch fort in de bergen, de hooglanden van Ethiopië.
Maar ze hebben ook wel, voordat ze voet aan de land hebben gezet, hebben ze wel ook dat diplomatiek gedaan. Dus ze hebben wel overlegd met krijgsheren in die streken om te waarschuwen, we komen eraan. Alleen maar om onze gevangenen terug te halen en niet om jullie land over te nemen.
Maar Tewodros voelt dit gaat niet goed aflopen en neemt het heft in eigen hand.
Hij ziet het fout gaan. Hij ziet natuurlijk die overmacht komen. Op het moment dat zijn mannen die Engelsen beneden zien staan... kunnen ze zich niet inhouden en openen ze de aanval. En ja, dat loopt verschrikkelijk af. Engelsen goed bewapend, met achterlaatgeweren. Ja, die maakten daar een gigantische slachting van. En het leger van Tewodros was in een paar uur weg.
En Tewodros zelf?
Tewodros zelf de volgende dag heeft nog geprobeerd om het diplomatiek te regelen. Door een verzoenoffer te sturen. Koeien in dit geval. Dat was een Ethiopisch gebruik. Als je die accepteerde, dan werden je vredesvoorwaarden geaccepteerd. De Engelsen dachten wat fijn. Ja, ik weet niet hoeveel het er waren, maar het zullen er wel wat geweest zijn. En toen de Engelsen eenmaal door kregen dat het daarvoor bedoeld was, hebben ze ook weer teruggestuurd. En vervolgens de aanval geopend. En op het moment dat de eerste Engelsman over de muren van zijn fort heen klimt, schiet hij zichzelf dood met de pistolen die van Victoria had gekregen.
De keizer.
De keizer.
Ja, en dan de haarlok.
De haarlok die wordt op dat moment afgesneden door een van de mannen. De commandant Napier krijgt het redelijk snel door. En die zorgt er op een gegeven moment wel voor dat zijn lijk veiliggesteld wordt. Maar toen was het kwaad al geschied. En die heeft dat in zijn binnenzak meegenomen naar het verre Ethiopië of naar het verre Engeland.
Als trofee
als
eigenlijk.
Als trofee, ja.
En wat hebben ze nog meer meegenomen?
Ze hebben heel veel meegenomen. Ze hebben ook, wat ze ook gedaan hebben, is na de veldslag, al de dagen daarna, hebben ze beneden Magdalenerots, waar Tewodros zat, hebben ze al meteen een veiling gehouden. En er waren al afgevaardigden van musea meegegaan, omdat ze wisten, daar is wat te halen. Dus met die veiling zijn al toen al veel dingen verpatst eigenlijk. En in de Engelse musea verdwenen.
Maar nu is die haarlok is mooi symbolisch dat hij terugkeert. Maar willen ze niet veel liever ook de Ethiopiërs het goud en alle andere waardevolle zaken terug?
Ongetwijfeld, ja.
En de zoon van de keizer, die is ook meegegaan met de Engelsen. Alemayu.
Levend?
Levend, ja. Kijk, op het moment dat de keizer verslagen was, vreesde zijn weduwe voor zijn leven. En heeft gevraagd of ze alle twee mee terug mochten naar Engeland. Dat was goed. Onderweg is zij gestorven, de moeder. En hij is meegegaan naar Engeland. Is opgegroeid aan het Hof van Victoria. Was haar lievelingskind op het hof. En hij is helaas op jonge leeftijd in Rugby overleden. En daar heeft Victoria nog een boekje over geschreven. Anoniem.
Maar die resten die liggen dus daar
die
nog.
Die resten die liggen dus nog in Windsor.
Ze willen ook zijn stoffelijk overschot terug, eventueel.
Ja, die willen ze terug.
Ja. En maar is dat lokje nou het begin van een grotere teruggave?
Ja, ik denk het wel. Kijk, die discussie die loopt al heel erg lang. En het is een discussie die natuurlijk heel erg moeilijk is. Het heeft met name te maken ook met wanneer ga je iets terugsturen? Er is natuurlijk van de week al het een en ander over in de pers geweest.
Je bedoelt met name dan het Nationaal Museum van Wereldculturen in Nederland. Dat is het Tropenmuseum en nog een aantal andere musea's onder één pet. Die hebben gezegd, wij gaan roofkunst teruggeven.
Ja.
Is dit inderdaad een belangrijk signaal, dat haarlokje?
Ik denk het wel. Het is een symbolisch signaal. Maar het is voor Ethiopië is het bijzonder belangrijk. Het is het laatste tastbare stukje van hun keizer dat ze hebben. En ja, dat spreekt zo tot de verbeelding.
Het is net iets als een bordje van Willem van Oranje. Als de Spanjaarden dat nog zouden hebben, dat zou onverdraaglijk zijn. Dat
zouden wij dat ook terug willen.
En hoe wordt dat dan gerepresenteerd? Komt dat in een belangrijk museum terecht?
Nee, het wordt begraven met de rest van de overblijfselen van de keizer. Die schijnen in Magabera Selassie te zitten. Een moeilijk bereikbare plek. De vraag is of die daar ligt. Maar
wie besluit het dan dat die begraven mag worden? Die haarlok, want ik kan me ook voorstellen dat mensen zeggen, we willen wel dat die bewaard blijft, of in ieder geval toonbaar blijft.
Ik heb geen flauw
blijft.
Idee, maar ik ga ervan uit dat in Ethiopië wel besproken is op een bepaald niveau.
Zij gaan er dan over. Ja. Laten we luisteren even naar Teddy Afro, dat lijkt mij in ieder geval wel leuk.
En jullie stripboek?
Ja,
ons stripboek is verkrijgbaar. We hebben het afgelopen vrijdag gepresenteerd. Dus ligt nu in striphandels, stripboekhandels. En je kunt het gewoon op het internet bestellen.
En het heet Tewodros, keizer van Ethiopië.
Ja, dat klopt.
En er staan prachtige tekeningen in. We gaan luisteren naar Teddy Afro en zijn muzikale ode aan Tewodros. Oh, ja.
Lasă bubătune, acine calmă staie. Voți o cătrema să te otros, cum o să cai oan la nemaie. Eu te că lasă bubătune, acine calmă staie. Voți o cătrema să te otros, cum o să cai oan la nemaie.
Wat zingt hij eigenlijk?
De heldendaden van Theodoros.
Ja, ja.
mijn Amaas is niet zo goed, maar het stukje Atze Theodoros heb ik nog gehoord.
Oké, okay, heel mooi. Dankjewel. En nou, we hebben het al genoemd, hè? Theodoros, keizer van Ethiopië, ligt in de winkels. En van Teddy Avro gaan we naar de Russische literatuur. We kennen Tolstoj, Tsjechov en Dostojevski. Maar naast de bekende Russische schrijvers zijn er ook een aantal die vergeten lijken te worden. In zijn nieuwe boek Tegenover Dostojevski zet Tijn Kleinpas de drie auteurs in het zonnetje. Vissarion Belinsky, Alexander Herzen en Ivan Turgenev verdienen namelijk net zoveel aandacht als Dostojevski, vindt hij. Thijs, welkom.
Dank u wel.
Om te beginnen, je boek heet Tegenover Dostojevski. Ja. Waarom die titel?
Omdat deze drie schrijvers, Belinsky en Herzen en Turgenev, ook in feite tegenover hem staan. En Dostojevski schrijft in zijn eigen dagboek van een schrijver regelmatig over de drie, zet zich tegen hen af, ziet hen als representanten van politieke opvattingen en van een generatie die Rusland wat hem betreft helemaal naar de ratsmodee hebben geholpen. En bekritiseert hen en karikaturiseert hen, met name Belinsky. Maar hij heeft ook toch weer een interessante verstandhouding met ze. Want Belinsky was dus de literair criticus, de grote meneer die hem heeft ontdekt. En ook Turgenev als eerste heeft geprezen. En echt zijn stempel heeft gedrukt op die Russische literatuur. Herzen was een briljante polemist en een essayist. En toen Dostojevski zelf door Europa heeft gereisd, dat was toch gebruikelijk, hè, voor de Russen. Die gingen naar Europa op een grand tournee. Is hij hem ook gaan opzoeken in Londen, waar Herzen in ballingschap woonde. Want hij was gesommeerd daarvoor al door de Russische tsaar om terug te keren naar Rusland. Maar dat was niet voor een leuke reden. Herzen had zich tegen het regime uitgesproken en deelgenomen aan revoluties. Dus daar zou hem een flinke straf te wachten staan. En Herzen zei, nou nee, bedankt. Ik blijf in Londen. Maar dat werd een bedevaartsoord, hè, voor Russische schrijvers, Herzen. Dus daar is ook Dostojevski heen gegaan.
Een soort Harry Mullis, maar dan in Londen.
Maar dan in Londen, ja. Ja. En Dostojevski bewonderde Herzen ook wel, hè. Hij vond zijn opvattingen rampzalig. Want Herzen was een socialist. Maar Dostojevski vond hem toch ook een meesterlijke schrijfstijl hebben. En heeft zelf bijvoorbeeld het dagboek van een schrijver ook vormgegeven als een soort dialoog-essays. Omdat Herzen dat met zoveel succes had gedaan.
Ja, even om de setting nog iets duidelijker te krijgen. Deze drie zijn wat ouder.
Ja, net iets ouder.
Ja. Dostojevski is eigenlijk een brutaal jonkie.
Ja.
Als ware, om het zo maar even te zeggen. De nieuwkomer in de literatuur.
De nieuwkomer in de
literatuur. Waar stond hij dan precies voor? Wat hem zo onderscheidt, wat hem zo anders maakt dan die andere drie, om het even zwart-wit te tekenen. Wat staat hem vooral tegen en wat vindt hij eigenlijk hoe het met de mens gesteld is?
Kijk, dan moet ik, dat is misschien leuk. Dostojevski was zelf, hoorde ook bij die groep jonge schrijvers, hè, aanvankelijk. Hij was wel de jongste. En dat ging natuurlijk ook er wel eens hard aan toe met die jonge schrijvers, want het is allemaal. Die zijn allemaal elkaars concurrenten. Dus Turgenev schrijft op een gegeven moment een beetje gemeen puntdicht over hem, waarin ze hem een beetje belachelijk maken. Want Dostojevski was had het ook wel een beetje van zichzelf in zijn bol. Maar de latere Dostojevski wordt een heel conservatieve en reactionaire figuur. En daar zijn allerlei verklaringen voor. Hè. Hij flirt ook met het socialisme in zijn jonge jaren. En is daar eigenlijk als enige wordt hij van die groep daar het slachtoffer van. De rest is in Europa. Dostojevski wordt na de revolutie van 1848, die in Europa woedt, wordt hij gearresteerd, want het tsaar krijgt het heel benauwd.
Die
laat een bende mensen, denkers oppakken. En daar is Dostojevski ook bij. En die krijgt 10 jaar strafkamp. Hij wordt zelfs aan een schijnexecutie onderworpen. In het strafkamp heeft hij als enige boek de Bijbel. En dat leest hij 10 jaar lang. En hij vindt ook daar het gewone volk. En hij bekeert zich daar in feite tot een soort christelijk nationalisme. Wat er maar ook toe aanzet op latere leeftijd om dus de tsaar te verheerlijken en de Russische autocratie en het heil te verwachten van de orthodoxe kerk. En nou, de Herzen en Turgenev, Belinsky overlijdt vrij jong. Die waren daar helemaal niet van. Het waren meer mannen van de Europese ideeën, van de vooruitgang. Van het ontluikende socialisme. Dat was een heel ander socialisme nog dan uit de 20e eeuw. Maar dat ging vooral over het over het verheffen van het stedelijke proletariaat. En hij zegt, ja, dat is allemaal rampzalig. Dat moeten we niet hebben in Rusland. Want wij zijn een land van tsaar en orthodoxe kerk. En al die verlichte ideeën uit Europa, dat is niets voor ons.
Ja, want het heeft eigenlijk, je kunt het misschien gewoon heel simpel terugbrengen tot twee mensbeelden.
Ja,
een mensbeeld van die andere drie voor het gemak even samengepakt. Van we kunnen iets aan onszelf en aan onze toekomst en aan ons heden doen. En Dostojevski zegt, jongens, niet aan beginnen. Blijf in de kelder zitten. Het wordt nooit wat met ons. En daar. Mag je het zo zeggen?
Ja hoor, dat mag je zo zeggen. Herzen en Turgenev zijn echt zijn optimisten uiteindelijk. Hè. Zeggen, nee, we zijn geen afhankelijke van het lot of van de geschiedenis of van grote ideeën of krachten buiten onze grip. En Dostojevski's mens is echt een gevallen mens. Hè. Het is een beetje de zondeval in moderne gedaante. En voor Dostojevski komt er dan bij dat die mens dus ook vol allerlei heel akelige instincten zit en nare gedachten heeft en eigenlijk ook voortdurend op voet van oorlog verkeert met de wereld. Hè. Veel van zijn meest memorabele karakters schelden en tieren ook dat het een lieve lust is op alles en iedereen. Maar het is een mensbeeld. En soms hoor je wel eens mensen die houden erg van Dostojevski en zeggen, ja, hij heeft zo'n realistische kijk op de mens. En daarvan zeg ik, nou, daar is wel wat op af te dingen. Ook dat van Dostojevski is een mensbeeld. En er, weet je, niemand wil voor naïveling worden uitgemaakt. Maar om nou te denken dat Dostojevski het allemaal juist zag over wat mensen in de kern van hun wezen zijn, vind ik wel een forse claim. Ja. Daar heb ik kanttekeningen bij.
Ja, en toch vrees ik dat als ik hier aan tafel een rondje zou maken, bijvoorbeeld bij Nelleke of bij wie dan ook hier aan tafel, of Jan, ja, dat die boeken van Dostojevski die raken natuurlijk iets bij ons.
Ja.
Wat misschien in ieder geval die andere drie, ja, misschien Turgenev dan wel, als het niet raakt. Maar dat pessimistische mensbeeld is natuurlijk wel gezellig om te lezen.
Het is bedwelmend, hè? Ik merk dat zelf ook als ik Dostojevski lees. Dan ben ik toch voor een moment helemaal overtuigd dat het inderdaad niks wordt.
Prachtig.
Ja.
En daar knap je enorm van op.
Ja,
wat wil je zeggen? Die mooie, dat prachtige verhaal van die grote inquisiteur.
Ja, als het lijden van. En daar hebben natuurlijk latere schrijvers ook nog veel mee gedaan. En veel optimistischer schrijvers. Ja. De metafoor van de grote inquisiteur en van teruggeven van het toegangskaartje naar het paradijs. Als het ook maar gebouwd is op het lijden van één mens. Daar heeft ook Ursula Le Guin een mooi verhaal over.
Maar het komt er eigenlijk hierop neer. Ja. Jezus komt terug op aarde en de grote inquisiteur zegt tegen Jezus, weer onmiddellijk opdonderen, want je maakt de mensen in de war met je praatjes over van alles verbeteren. Ja. Wegblijven jij, we hebben het net voor elkaar hier.
Ja.
Maar even terug naar die andere drie en naar Dostojevski.
Ja.
Jij zegt, we moeten die andere drie ook een plek geven in die Russische literatuur. We moeten die ook leren kennen.
Ja.
Maar dat kan ik me nog wel voorstellen bij Turgenev. Maar die andere twee, dat zijn vooral essayisten en polemisten, die zijn toch voor ons niet meer echt interessant. Wat maakt ze nu nog interessant?
Nou, ik denk dat met name Herzen interessant is. En overigens, hij is ooit uitgegeven in de Russische bibliotheek. Mm-hmm. Hè? Dat is een deeltje, daar zaten toen vier schrijvers in. En er kwam kritiek op van de lezers van de Russische bibliotheek. En die zeiden, ja, dat kan niet. Want het zijn altijd banden van één schrijver. En dat heeft de uitgever toen teruggetrokken. Maar er zat een vertaling in van Herzens belangrijkste essays. Van de andere oever. En dat zijn essayistisch literaire essays over de politieke cultuur van Europa van dat moment, waarin hij eigenlijk afrekent met een soort idealistische manier van denken. Van vooraf bedenken, nou, wat moeten we hebben in de revolutie? Is democratie en een heel verheven beeld van de burger, hè, die bijna in een soort Romeinse toga wordt aangekleed, in gedachten al en op een nieuw forum wordt gezet. En hij zegt, ja, dat heeft toch er ook toe geleid dat veel van die revoluties uiteindelijk machteloos bleken. Want die hebben helemaal niet nagedacht over de echte mens van vlees en bloed. Die gewoon over zijn natje en zijn droogje zorgen maakte. Dat waren arme mensen. Die moesten van dag tot dag keihard werken en nog maar zien dat ze het overleefden. Ja, wat betekende er voor die mensen nou de verklaringen van de rechten van de mens? Niet dat het er niet toe deed voor Herzen, maar hij zei, je hebt een vollediger beeld van de verschillende sociale condities van de mens nodig om hem uiteindelijk uit zijn ellende en afhankelijkheid te kunnen verlossen.
En dat lees je nu nog met een zekere plezier vanwege de intelligentie van die stukken en de mooie stijl. Even terug naar die andere drie. Ik geloof dat twee van hen ook echt gepleit hebben voor afschaffing van het lijfeigenschap in Rusland, want dat was er nog gewoon in de tijd van het tsaar.
Ja, dat klopt. Kijk, Dostoevsky doet altijd heel afwijzend over ze. Van nou, ze hebben niets betekend, maar Turgenev heeft prachtige verhalen geschreven, jagersverhalen, daar is hij mee gedebuteerd. En die heeft het tsaar zelf gelezen. En daar is ook van bekend dat het tsaar zo geraakt was door de portretten van gewone mensen, van de lijfeigenen die Turgenev daar maakte, dat hij zei, ja, dat heeft een belangrijke rol gespeeld in mijn besluit om ook de emancipatie van hen uiteindelijk in 1862 tot stand te doen komen. En Herzen was een polemischer man, maar een journalist die vanuit Londen het meest invloedrijke Russische tijdschrift zelf liet drukken, dat was zijn tijdschrift, naar Rusland liet smokkelen. En dat werd ook tot in het keizerlijk paleis gelezen. En Herzen was verzoenend waar nodig en mild waar nodig, hè, maar heeft ook druk toch op die politieke klasse van Rusland gehouden om ze te bewegen naar die progressieve hervormingen.
Ja. Als we nou proberen te begrijpen waarom het zo is dat we geneigd zijn te zeggen, Russische literatuur, dat is Dostoevsky, dat is Tolstoj. Ja. En dat zijn niet die anderen zo 1, 2, 3. Ja. Heeft het dan misschien te maken dat we een bepaald beeld van Rusland willen hebben als een onveranderlijk iets wat in zichzelf gekeerd is en nooit zal veranderen, wat pessimisme hoort bij Rusland? Zitten wij met een soort stiekem Ruslandbeeld in ons hoofd, waardoor we Dostoevsky eigenlijk stiekem leuker vinden?
Misschien wel, en voor veel Russen zelf ook. Russen lezen zelf ook dolgraag Dostoevsky en zeggen van zichzelf ook wel dat het een gewoon een wel ander land is dan dat Europese vasteland. Het grenst natuurlijk wel aan elkaar, maar het is een heel andere cultuur. Dus ik denk dat dat wel meespeelt, maar ik denk dat het ook met Dostoevsky gewoon lekker griezelen is. Want hij presenteert een mens die eigenlijk helemaal niet zo is zoals we onszelf graag willen zien. En er zal wel iets van Dostoevsky in ons allemaal zitten. Hè? Iets van soms geborneerdheid en soms ook slechte gedachten die we liever niet hardop uitspreken. Maar om nou te... En dat is een beetje het foefje wat Dostoevsky uithaalt. Die presenteert dat als zo'n absolute element. Ja, dat is griezelen voor ons. Dan, ja.
Maar het is wel grappig, want jij zegt eigenlijk deze drie schrijvers zijn ook heel erg belangrijk. Mm-hmm. Maar toch hebben we het nu ook weer de hele tijd over Dostoevsky. En je boek heet ook tegenover Dostoevsky. Dus je hebt hem toch nodig om die andere...
Nou, ik denk, het is makkelijker om Dostoevsky te praten, want daar hebben gewoon meer mensen een beeld bij. Maar die andere schrijvers die vertrekken vanuit het mensbeeld, nee, de mens is veel complexer. Er is veel meer wat van invloed is op hoe hij zich zich gedraagt in het dagelijks leven. Dat heeft ook te maken met zijn sociale positie, met de economische verhoudingen. Allerlei dingen komen daarbij kijken. En ze hebben een veel genuanceerder mensbeeld. Turgenev meer tragisch, Herzen meer... is echt een politieke vechtersbaas in sommige opzichten wel. Dat vinden we misschien toch lastiger en zo.
Hoe oud was jij toen jij je eerste Dostoevsky las?
8.
Nee, ik vraag het niet zonder reden. Want ik heb altijd het idee, Dostoevsky, dat is echt het leesje als je 19 bent of 20.
Ja, zoiets.
Net als in de Ban van de Ring. Dat sluit aan bij een bepaald soort mono-achtige manier van de werkelijkheid. Een soort simpele emotie.
Ja, je kunt niet studeren, of je kunt niet een bepaald type student zijn, denk ik, en niet helemaal gegrepen zijn door Dostoevsky. Op dezelfde manier dat je ook Nietzsche, weet je, mensen daar dan op zo'n moment in de eerste jaren van hun studie mee weglopen.
En nog heel kort, wie van hen slaat nu nog het meeste aan bij het Russische lezerspubliek, bij het grote publiek?
Van die drie? Ik denk Turgenev, want dat is toch de mooie schrijver met de prachtige beeldende...
Romantische verhalen. Ja. Eerste liefde las ik.
Ja, precies. Ja.
Dit was het eerste uur van OVT. Tegenover Dostoevsky, moet ik nog even zeggen, is uitgegeven bij Prometheus en ligt in de winkels. Thijs, hartelijk dank voor je komst. Straks in het tweede uur deel 2 van de documentaire-serie over onze jongens in Libanon. En een gesprek over de afbraak van De Driehoven, een visionair bejaarde- en verzorgingstehuis van architect Herman Hertzberger uit 1974. Tot straks na het nieuws van 11 uur.